Hoofdstuk 14. De Engelse hervormers na Wycliffe. Terwijl Luther de gesloten Bijbel voor het Duitse volk opende, deed Tyndale onder invloed van Gods geest hetzelfde in Engeland. Wycliffe had met zijn Bijbelvertaling gebruik gemaakt van de Latijnse tekst van de Vulgaat, waar veel fouten in zaten. Zijn vertaling was nooit gedrukt en de prijs van de handschriften waren zo hoog dat alleen rijken en edellieden ze konden kopen. Daar deze vertaling bovendien ten strengste was verboden door de Rooms-Katholieke Kerk, werd ze slechts in beperkte kring verspreid. In 1516, 1 jaar voor Luther zijn stellingen aan de wereld bekend maakte, publiceerde Erasmus zijn Griekse en Latijnse uitgaven voor het Nieuwe Testament. Het woord van God werd voor het eerst in de oorspronkelijke taal gedrukt. Erasmus had in zijn teksteditie veel van de vroegere fouten verbeterd en de betekenis van de tekst duidelijker weergegeven. Door deze editie leerden ontwikkelde mensen de waarheid beter kennen en kreeg de hervorming een nieuwe impuls. Maar het gewone volk moest het nog altijd grotendeels zonder Gods woord stellen. Tyndale zou het werk van Wycliffe voltooien en zijn landgenoten een nieuwe Bijbelvertaling aanbieden. Deze Engelse hervormer was een ijverige Bijbelonderzoeker die oprecht naar de waarheid speurde. Hij had het evangelie leren kennen door het Griekse Nieuwe Testament van Erasmus. Hij kwam onbevreesd uit voor zijn geloofsovertuiging en legde er de nadruk op dat alle leerstellingen aan het schrift dienden te worden getoetst. Zijn antwoord op de bewering van de Rooms-Katholieken dat de kerk de Bijbel aan de gelovigen had gegeven en dat alleen de kerk het recht had om het schrift uit te leggen, luidde: "Weet u wie de arend heeft geleerd hoe hij zijn prooi moet vinden? Wel, dezelfde God leert zijn hongerige kinderen hoe zij hun vader in zijn woord kunnen vinden. Jullie hebben ons de schrift helemaal niet gegeven. Integendeel, jullie hebben haar voor ons verborgen gehouden. Jullie verbranden de mensen die haar waarheid verkondigen. En als jullie konden, zouden jullie ook de schrift verbranden." Er kwamen veel mensen naar de prediking van Tyndale luisteren. En velen namen de waarheid aan. Maar de priesters waren op hun hoede. Zodra hij vertrokken was, probeerden zij zijn werk door dreigementen en misleiding teniet te doen. Ze hadden jammer genoeg heel vaak succes. "Wat moet ik doen?" vroeg hij. "Terwijl ik op één plaats zei, komt de vijand en verwoest het veld dat ik pas verlaten heb. Ik kan niet op alle plaatsen tegelijk zijn. Als de christenen de Heilige Schrift in hun eigen taal hadden, zouden zij zich zelfstandig tegen deze drogredenaars kunnen verzetten. Zonder de Bijbel kunnen de leken onmogelijk in de waarheid worden bevestigd." Hij vatte toen een nieuw plan op. In Gods tempel werden de psalmen in de taal van Israël gezongen. Moet het evangelie hier dan niet in het Engels worden verkondigd? Mag de kerk op het middaguur minder licht uitstralen dan bij de dageraad? Christenen moeten het Nieuwe Testament in hun eigen taal kunnen lezen, zei hij. De theologen en de leraren van de kerk waren het niet met elkaar eens. Alleen de Bijbel kon de mensen de waarheid leren kennen. Iedereen zweert bij een andere theologie, maar alle theologen spreken elkaar tegen. Hoe kunnen we weten wie gelijk heeft en wie niet? Hoe? Door het woord van God alleen. Kort daarna zei een vooraanstaande Rooms-Katholieke theoloog in een discussie met Tyndale: "Liever zonder de wetten van God dan zonder de wetten van de paus." Daarop antwoordde Tyndale: "Ik verzet mij tegen de paus en al zijn wetten. Als God mijn leven spaart, zal ik ervoor zorgen dat over een paar jaar een jongen die achter de ploeg loopt, de schrift beter kent dan u." Hij wilde nu meer dan ooit het Nieuwe Testament in het Engels aan het volk schenken en begon direct aan de vertaling. Hij werd echter vervolgd en moest zijn woonplaats verlaten. Hij ging naar Londen, waar hij enige tijd rustig kon werken. Maar ook daar moest hij op de vlucht slaan om aan het geweld van de papisten te ontkomen. Er scheen geen plaats voor hem te zijn in Engeland. Daarom vertrok hij naar Duitsland, waar hij de Engelse vertaling van het Nieuwe Testament begon te drukken. Hij moest zijn werkzaamheden tot 2 maal toe onderbreken, maar als men hem in 1 stad verbood te drukken, ging hij naar een andere stad. Ten slotte kwam hij terecht in Worms, waar Luther een paar jaar daarvoor het evangelie voor de Rijksdag had verdedigd. Er waren veel protestanten in die oude stad en Tyndale kon er zijn werk ongehinderd voortzetten. Na korte tijd had hij 3000 exemplaren van het Nieuwe Testament gedrukt en moest nog in hetzelfde jaar voor een tweede druk zorgen. Hij wijdde zich met ernst en volharding aan zijn taak. Ondanks het feit dat de Engelse overheid de havens uiterst streng bewaakte, kwam het woord van God langs verschillende wegen Londen binnen en werd van daaruit over het gehele land verspreid. De volgelingen van de paus probeerden de waarheid te onderdrukken, maar ze slaagden er niet in. De bisschop van Durham kocht eens de hele voorraad Bijbels op van een boekhandelaar die een vriend van Tyndale was. De bisschop wilde ze vernietigen, omdat hij dacht dat hij daardoor de verspreiding van de Bijbel kon tegenhouden. Maar daarin vergiste hij zich degelijk. Want met het geld van de bisschop kon er materiaal voor nieuwe, betere edities worden gekocht. Dit zou anders niet het geval zijn geweest. Toen Tyndale later gevangen genomen werd en hem de vrijheid beloofde op voorwaarde dat hij zei wie zijn geldschieters waren, antwoordde hij dat de bisschop van Durham hem het meest had geholpen, omdat hij door het opkopen van de hele voorraad Bijbels hem in staat had gesteld met goede moed verder te gaan. Tyndale kwam door verraad in handen van de vijand. Hij zat vele maanden gevangen en bezegelde zijn getuigenis met bloed. Maar met de wapens waar hij voor gezorgd had, konden anderen door de eeuwen heen tot op onze tijd met meer succes strijden. Latijmer verkondigde van de preekstoel dat de mensen de Bijbel in hun eigen taal moesten kunnen lezen. God is de schrijver van de Bijbel en de schrift deelt in de macht en de eeuwigheid van haar schrijver, zei hij. Alle koningen, keizers, bewindslieden en machtshebbers moeten zijn heilige woord gehoorzamen. Laten wij geen omwegen maken, maar ons door Gods woord laten leiden. Laten wij niet het voorbeeld van onze voorouders volgen, maar laten wij doen wat wij hadden moeten doen. Barnes en Frith, twee trouwe vrienden van Tyndale, begonnen de waarheid te verkondigen. Ze werden vervolgd door Ridley en Cranmer. Deze leiders van de hervorming van Engeland waren geleerden, en de meesten stonden vanwege hun geloofsijver en hun vroomheid in hoog aanzien in de Rooms-Katholieke kringen. Zij verzetten zich tegen het pausdom omdat ze de dwalingen van de heilige stoel kenden. Ze kenden de geheimenissen van Babylon en konden zich daardoor met gezag tegen haar verzetten. Latijmer zei, ik zal u een eigenaardige vraag stellen. Weet u wie de ijverigste bisschop en prelaat van Engeland is? Ik zie dat u op het antwoord zit te wachten. Ik zal u zeggen wie het is de duivel. Nooit verlaat hij zijn bisdom. U kunt hem altijd bereiken, hij is altijd thuis, altijd druk bezig. Hij rust nooit, daar mag u zeker van zijn. Waar de duivel het voor het zeggen heeft, vernietigt men boeken en steekt men kaarsen aan. Daar worden Bijbels vervangen door rozenkransen en moet het licht van het evangelie plaatsmaken voor het licht van kaarsen, zelfs op klaarlichte dag. Daar wordt het kruis van Christus neergehaald en gevangen door het vage vuur dat de zakken van de gelovigen ledigt. Daar kleedt men geen naakte mensen en zorgt men niet voor armen en zwakken, maar versiert men beelden, kruisen en stenen. Daar zegt men, leven de tradities en de wetten van de mens en weg met Gods tradities en zijn heilige woord. Waren onze prelaten maar zo ijverig om het zaad van de ware leer te zaaien en als Satan die zijn onkruid rondstrooit? Deze hervormers verdedigden hetzelfde grondbeginsel als de Waldensen, als Wycliffe, Johannes Hus, Luther, Zwingli en hun volgelingen en medewerkers. De Heilige Schrift is de onfeilbare norm voor geloof en leven. Ze vonden dat pausen, concilies, kerkvaders en koningen niet het recht hadden in geloofszaken het geweten aan banden te leggen. De Bijbel had voor hen het hoogste gezag en zij toetsten alle leerstellingen en beweringen aan zijn leer. Wanneer deze heilige mannen levend verbrand werden, gaf het geloof in God en zijn woord hun kracht. Op de brandstapel zei Latimer aan een lotgenoot, kort voor ze allebei vergoed zwegen, heb goede moed, met Gods genade steken we vandaag een fakkel aan in Engeland die nooit meer zal worden gedoofd. Het zaad dat Columba en zijn medewerkers in Schotland hadden uitgestrooid, was nooit helemaal verdwenen. Eeuwen nadat kerken van Engeland zich aan de macht van Rome hadden onderworpen, waren die van Schotland nog onafhankelijk. In de 12e eeuw had het pausdom er echter ook vaste voet gekregen. Nergens had Rome zo'n absolute macht. Nergens was er zo'n dichte duisternis. Toch schenen er zelfs in deze duisternis enkele lichtstralen die het aanbreken van de dageraad aankondigden. De Lollarden kwamen in Engeland met de Bijbelvertaling en de leer van Wycliffe. Ze hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de instandhouding van de kennis der waarheid in dit land, waar in elke eeuw getuigen en martelaren waren. Aan het begin van de hervorming werden de werken van Luther en later ook Tyndale's Engelse vertaling van het Nieuwe Testament in Schotland ingevoerd. Deze boodschappers ontsnapten aan de blik van de Rooms-Katholieke geestelijkheid, trokken voorzichtig over de bergen en door de dalen, lieten de fakkel van de waarheid, die in Schotland bijna uitgedoofd waren, weer feller branden en maakten een eind aan het werk dat Rome in de 4 eeuwen van onderdrukking had verricht. Het bloed der martelaren gaf een nieuwe impuls aan de beweging. Papistische leiders waren zich plots bewust van het gevaar dat het Rooms-Katholicisme bedreigde en brachten enkele van de edelmoedigste en meest gerespecteerde zonen van Schotland op de brandstapel. Hierdoor richtten ze slechts een spreekstoel op waarvan de woorden van deze stervende getuigen over het hele land verkondigd werden en de mensen aanspoorden zich resoluut van het juk van Rome te bevrijden. Hamilton en Wishart, 2 edellieden met een nobel karakter en vele andere eenvoudige volgelingen gaven hun leven op de brandstapel. Maar uit de plaats waar Wishart stierf, kwam iemand die niet tot zwijgen zou worden gebracht door de vlammen en onder Gods leiding de doodsklok van het pausdom zou luiden in Schotland. John Knox had gebroken met de traditie en het mysticisme van de Rooms-Katholieke Kerk en voedde zich met de waarheid van Gods woord. Door de prediking van Wishart was hij gesterkt in zijn overtuiging dat hij de kerk van Rome moest verlaten en zich aan de zijde van de vervolgende hervormers moest scharen. Zijn vrienden wilden dat hij predikant moest worden, maar hij schrok terug voor de grote verantwoordelijkheid die dan op hem zou rusten. Pas nadat hij zich dagenlang had afgezonderd en een pijnlijke strijd met zichzelf had gevoerd, besloot hij predikant te worden. Toen de beslissing eenmaal gevallen was, ging hij met onwrikbare vastberadenheid en onverschrokken moed verder, tot het einde van zijn levensjaren. Deze oprechte hervormer was niet bang voor de mensen. Het vuur van de brandstapels die hij overal zag branden, spoorde hem slechts aan tot meer geloofsijver. Terwijl de bijl van de tiran als het zwaard van Damocles boven zijn hoofd hing, zette hij zich schrap en bracht zware slagen toe aan de afgodendienst. Toen John Knox voor de koningin van Schotland verscheen, ging hij niet door zijn knieën zoals verschillende andere protestantse leiders, maar getuigde even eenvoudig van zijn geloof. Men kon hem niet met lieve woordjes paaien en hij deinsde niet terug voor dreigementen. De koningin beschuldigde hem van ketterij. Ze zei dat hij een godsdienst had verspreid die door de staat was verboden. Daardoor had hij, volgens haar, Gods gebod dat onderdanen gehoorzaamheid aan hun vorst oplegde, overtreden. Knox antwoordde haar onbevreesd: de ware godsdienst heeft zijn oorspronkelijke kracht en gezag niet aan wereldlijke vorsten, maar aan de eeuwige God te danken. Daarom hoeven onderdanen hun godsdienst niet aan te passen aan de grillen van hun vorst. Meestal weten vorsten trouwens het minste af van de ware godsdienst. Majesteit, als alle afstammelingen van Abraham de godsdienst hadden aangenomen van Farao, wiens onderdanen ze lange tijd waren, welke godsdienst zou er dan nu in de wereld zijn? Als alle mensen in de tijd van Paulus dezelfde godsdienst hadden als de Romeinse keizers, welke godsdienst zouden ze dan nu belijden? Zo ziet u, majesteit, dat onderdanen, hoewel ze hun vorst gehoorzaamheid verschuldigd zijn, niet verplicht zijn dezelfde godsdienst te hebben als hun vorst. Koning Mary antwoordde: u verklaart de schrift op één manier, en zij, de Rooms-Katholieke theologen, doen het op een andere manier. Wie moet ik nu geloven? En wie zal er over oordelen? U moet geloven wat God zegt. Hij heeft zijn wil duidelijk bekendgemaakt in zijn woord, antwoordde de hervormer. Voor de rest hoeft u ons geen van beiden te geloven. Het woord van God legt zichzelf uit. Als een tekst onduidelijk is, legt de Heilige Geest, die zichzelf nooit tegenspreekt, hetzelfde onderwerp duidelijker uit op andere plaatsen, zodat niemand hoeft te twijfelen, behalve zij die tot elke prijs in hun ontwetendheid willen volharden. Deze waarheid verkondigde de moedige Knox aan de koningin en bracht op die manier zijn eigen leven in gevaar. Met dezelfde moed ging hij recht op zijn doel af. Hij bad en streed met God tot Schotland bevrijd was van de dwalingen van het pausdom. In Engeland waren er door de vestiging van het protestantisme wel minder vervolgingen, maar ze hielden helemaal niet op. Men had met veel leerstellingen van Rome gebroken, maar verschillende liturgische vormen van de Rooms-Katholieke eredienst behouden. Men had de paus ontroond, maar de koning had zichzelf tot hoofd van de kerk uitgeroepen. In de kerkdiensten was men nog ver verwijderd van de evangelische zuiverheid en eenvoud. Men erkende het belangrijkste beginsel van de godsdienstvrijheid nog niet. Hoewel protestantse leiders zich maar zelden schuldig maakten aan de wreedheden die Rome had bedreven om ketters uit te roeien, kende men niet iedereen het recht toe zijn God volgens zijn eigen geweten te dienen. Iedereen moest de leer en de liturgie van de staatskerk aanvaarden. Eeuwenlang heeft men mensen die er een andere manier op nahielden, min of meer barbaars vervolgd. In de 17e eeuw werden duizenden predikanten uit hun ambt gezet. Men mocht alleen kerkdiensten van de erkende kerk bijwonen. Wie zich daar niet aan hield, kreeg zware boeten, werd in de gevangenis geworpen of verbannen. Zij die God op hun manier wilden blijven dienen, waren verplicht in nauwe steegjes op donkere zolderkamers of in sommige jaargetijden 's nachts in de bossen te vergaderen. In de afzondering van de bossen, die God hun als tempel had bereid, ontmoetten deze opgejaagde en vervolgde kinderen van God elkaar, om te bidden en God te prijzen. Ondanks hun voorzichtigheid moesten velen voor hun geloof sterven. De gevangenissen waren overvol. Gezinnen werden uit elkaar gerukt. Velen werden uit het land gezet. Toch was God met zijn volk, en de vervolgingen konden hun getuigenis niet doen verstompen. Velen staken de oceaan over en gingen naar Amerika, waar ze de grondslagen legden voor de burgerrechten en de godsdienstvrijheid, die een bron van veiligheid en de trots van het land zou zijn. Zoals in de tijd van de apostelen, droegen de vervolgingen ook nu bij tot de vooruitgang van het evangelie. John Bunyan kon in een smerige gevangenis, te midden van losbandigen en misdadigers, toch de atmosfeer van de hemel inademen. Daar schreef hij zijn prachtige allegorie over de pelgrimsreis uit het land der verwoesting naar de hemelse stad. De stem van de gevangenis van Bedford brengt de mensen nu al meer dan 200 jaar in verdrukking. Bunyan's christenreis en genade, overvloedig voor de voornaamste der zondaren, hebben velen de weg des geloofs getoond. Baxter, Flaval, Alijne en andere begaafde, ontwikkelde en oprechte christenen hebben het geloof dat eens de heiligen overgeleverd is, moedig verdedigd. Het werk dat gedaan is door deze mannen, die vervolgd en vogelvrij verklaard werden door de machthebbers van deze wereld, zal blijven bestaan. Flaval's Fountain of Life en zijn Method of Grace hebben duizenden geleerd hoe ze hun leven aan Christus kunnen toevertrouwen. Baxter's Reformed Pastor is een zegen geweest voor hen die Gods werk nieuw leven wilden inblazen, en zijn Saints Everlasting Rest heeft velen de rust doen ingaan die voor het volk van God blijft. 100 jaar later werden Whitefields en de Wesleys Gods lichtdragers in een tijd van grote geestelijke duisternis. Onder de heerschappij van de Anglicaanse kerk was het geestelijk leven in Engeland nog nauwelijks te onderscheiden van het heidendom. De geestelijkheid hield zich het liefst bezig met de natuurgodsdienst en ook hun theologie was ervan doordrongen. De betere standen vonden vroomheid gewoon belachelijk en waren er trots op dat zij boven dat fanatisme stonden. De volksklasse was erg dom en was overgeleverd aan de zonde, terwijl de kerk geen moed of geloof meer had om maatregelen te nemen tegen de ernstige geloofcrisis. Men had de belangrijkste leerstelling van de rechtvaardiging door het geloof, die Luther zo duidelijk naar voren had gebracht, bijna volledig uit het oog verloren. En men had haar vervangen door de Roomse leer van de verlossing door de goede werken. Whitefields en Wesleys waren leden van de erkende kerk en streefden oprecht naar het volbrengen van Gods wil. Men had hen geleerd dat ze konden rekenen op Gods gunst als ze een deugdzaam leven leidden en zich stipt aan de godsdienstige voorschriften hielden. Toen Charles Wesley eens ziek werd en zijn einde voelde naderen, vroeg iemand hem op welke gronden hij aanspraak meende te maken op het eeuwige leven. Hij antwoordde: "Ik heb mijn uiterste best gedaan om God te dienen." Zijn vriend, die de vraag had gesteld, scheen helemaal niet overtuigd door het antwoord. Toen dacht Wesley: "Zijn mijn eigen inspanningen geen goede grond voor mijn hoop op het eeuwige leven? Vindt hij mijn goede werken niet voldoende? Ik heb niets anders waarop ik kan vertrouwen." Zo dicht was de duisternis waarin de kerk gehuld was. Door deze geestelijke verwarring hadden de gelovigen geen duidelijk inzicht in het verlossingsplan, werd Christus van de heerlijkheid beroofd en werden de mensen afgeleid van hun enige hoop op verlossing, het bloed van de gekruisigde heiland. Wesley en zijn medewerkers kwamen later tot het inzicht dat ware godsdienst uit het hart komt en dat gedachten, woorden en daden door Gods wet moesten worden beheerst. Ze waren ervan overtuigd dat ze een rein hart moesten hebben en onberispelijke levens, en wilden er ook oprecht naar streven. Ze wilden de slechte neigingen van het niet wedergeboren hart door gebed en door hun grote inspanningen onderdrukken. Ze leidden een leven dat gekenmerkt werd door zelfverloochening, liefde en verootmoediging, en hielden zich stipt aan alle voorschriften die volgens hen zouden kunnen bijdragen tot het bereiken van hun hoogste doel, de heiligheid die hen van Gods gunst zou kunnen verzekeren. Ze konden dit doel echter niet bereiken. Ze werden ondanks hun inspanningen niet van de veroordeling van de zonde of van haar kracht bevrijd. Ze voerden dezelfde strijd die Luther in zijn kloostercel in Erfurt had gevoerd. Ze werden door dezelfde vraag gekweld: hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? De vlam van Gods waarheid, die bijna was uitgedoofd op de altaren van het protestantisme, werd weer aangewakkerd door de oude fakkel die de christenen uit Bohemen van generatie op generatie hadden doorgegeven. Na de hervorming werd het protestantisme in Bohemen onder de voet gelopen door de horde van Rome. Wie de waarheid niet wilde verloochenen, moest vluchten. Sommige vluchtelingen gingen naar Saksen, waar ze het oude geloof in stand hielden. Door bemiddeling van de afstammelingen van deze christenen kregen Wesley en zijn medewerkers meer licht. John en Charles Wesley werden na hun inzegening naar Amerika uitgezonden. Aan boord van het schip was er ook een groep Moravische broeders. Tijdens de overtocht barstten er enkele geweldige stormen los. Bij deze confrontatie met de dood werd John Wesley zich bewust van het feit dat hij niet in vrede leefde met God, terwijl de Duitsers kalm en serein bleven. Hij zei: "Ik had al lang gemerkt hoe ernstig ze waren. Ze hadden herhaaldelijk blijk gegeven van hun nederigheid, want ze hadden de andere passagiers diensten bewezen waar de Engelse passagiers zich veel te goed voor vonden, en ze wilden daar geen cent voor hebben. Ze vonden dat dit slavenwerk een goed middel was om hen van hun hoogmoed te verlossen, en dat hun heiland bovendien veel meer voor hen had gedaan. Elke dag opnieuw hadden ze blijk gegeven van een zachtmoedigheid die tegen alles bestand was. Als ze werden weggeduwd, werden geslagen of onder de voet gelopen, stonden ze weer op en gingen verder zonder te klagen. Dit was een goede gelegenheid om te zien of ze echt bevrijd waren van angst, hoogmoed, woede en wraakgevoelens. Tijdens het zingen van de psalm, waar ze hun dienst mee begonnen, sloeg de zee over het schip en scheurde het grootzeil in flarden. Er stroomde water van het bovendek naar het tussendek. Het was alsof het schip al door de oceaan was verzwolgen. De Engelsen begonnen verschrikkelijk te gillen, maar de Duitsers zongen rustig verder. Na de storm vroeg ik aan een van hen of hij niet bang was geweest. Hij zei, Goddank, nee. Ik vroeg toen, maar waren de vrouwen en de kinderen niet bang? Hij antwoordde vriendelijk, nee, onze vrouwen en kinderen zijn niet bang voor de dood. Na hun aankomst in Savannah bleef Wesley nog een korte tijd bij de Moravische broeders en kwam erg onder de indruk van hun christelijke levenshouding. Over een van hun kerkdiensten, die erg verschilde met het dode formalisme van de Anglicaanse kerk, schreef hij: Door de grote eenvoud en de plechtigheid van hun dienst vergat ik dat er 17 eeuwen waren verstreken en dacht ik dat ik een dienst bijwoonde van de eerste christenen waarin Paulus, de tentenmaker, of Petrus de visser onder leiding van de Heilige Geest voorging. Ik waande mij op een van die bijeenkomsten waar ook geen pracht of praal was. Kreeg Wesley onder leiding van een Moravische predikant meer inzicht in de Bijbelse waarheid. Hij begreep dat hij voor zijn verlossing niet op zijn eigen werken kon rekenen, maar zijn vertrouwen volledig moest stellen in het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Op de vergadering van het Moravische Genootschap te Londen werd een tekst van Luther voorgelezen waarin hij de verandering die de Heilige Geest in het hart van de gelovigen tot stand brengt, beschrijft. Deze voordracht stimuleerde Wesley in zijn geloof. Ik voelde een eigenaardige warmte in mijn hart, zei hij. Ik voelde dat ik Christus, en Hij alleen, als mijn verlosser had aangenomen. Ik was er zeker van dat Hij de zonde, ja zelfs mijn zonde, had weggenomen en mij had verlost van de wet van de zonde en dood. Hij had jarenlang een moeilijke, uitputtende, troosteloze strijd gevoerd. Hij had jaren van zelfverloochening, verwijt en ontmoediging achter de rug. Maar in al die jaren had hij steeds één doel gehad. Hij was op zoek naar God. Nu had hij hem gevonden. Hij kwam tot de ontdekking dat de genade waar hij zoveel inspanning voor had gedaan, zoveel voor had gebeden en gevast, zoveel goede werken voor had gedaan en zoveel zelfverloochening voor over had, een gave was, zonder geld en zonder prijs. Toen hij in het geloof van Christus bevestigd was, wilde hij de kennis van het heerlijke evangelie van Gods vrije genade overal verspreiden. Ik beschouw de hele wereld als mijn parochie, zei hij. Ik beschouw het als mijn plicht om overal waar ik kom het goede nieuws van de verlossing aan alle die er naar willen luisteren te verkondigen. Hij bleef streng en sober leven, maar deed dat niet als bewijs, maar als resultaat van zijn geloof. Het was niet de oorzaak, maar het gevolg van zijn heiligheid. Gods genade in Christus is het fundament van de christelijke hoop, en deze genade komt tot uiting in de gehoorzaamheid van de christen. Wesley wijdde zijn leven aan de verkondiging van de belangrijke waarheden die hij had ontdekt. Rechtvaardigmaking door het geloof in het verlossende bloed van Christus en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest in het hart, die de gelovigen in staat stellen hun leven in overeenstemming te brengen met dat van Christus. Whitefield en de Wesleys waren grondig voorbereid op hun taak, doordat ze zich jarenlang duidelijk bewust waren geweest van het feit dat ze als zondaren reddeloos verloren waren. Ze moesten als goede soldaten van Christus tegen alles gehard zijn en werden daarom als student en als predikant blootgesteld aan spot, minachting en vervolging. Zij en hun vrienden werden door hun goddeloze medestudenten spottend methodisten genoemd. Deze spotnaam wordt tegenwoordig door een van de grootste kerken van Engeland en Amerika als erenaam beschouwd. Als leden van de Anglicaanse kerk waren ze erg gehecht aan de vormen van haar eredienst, maar ze ontdekten een hogere norm in het woord van God. Ze werden door de Heilige Geest gedreven om Christus en die gekruisigd te prediken. Ze werden in hun werk bijgestaan door de kracht van de Allerhoogste. 1000 kwamen tot geloof en werden bekeerd. Deze schapen moesten tegen de vraatzuchtige wolven worden beschermd. Wesley was niet van plan een nieuwe kerk te stichten, maar organiseerde de zogenaamde Methodist-connectie. Deze predikanten moesten het hoofd bieden aan de felle tegenstand en de samensweringen van de staatskerk. God leidde de gebeurtenissen in zijn wijsheid echter zo dat de hervorming in de schoot van de kerk begon. was ze helemaal van buiten de kerk gekomen, dan zou ze niet zijn doorgedrongen tot hen die haar het hardst nodig hadden. Daar deze opwekkingspredikant tot de kerk behoorde en in het kader van de kerk werkte, vonden zij gehoor, terwijl ze in het andere geval voor gesloten deuren zouden staan. Enkele geestelijken werden weer actieve, dynamische predikanten in hun eigen parochies. Kerken die totaal versteend waren door formalisme, kwamen weer tot leven. Zoals in alle tijdperken in de kerkgeschiedenis, werd het evangelie ook in Wesley's tijd door mensen met verschillende talenten verkondigd. Ze waren het niet op alle punten met elkaar eens, maar werden alle door Gods geest geleid en wijden zich aan dezelfde moeilijke taak, mensen in contact te brengen met Christus. Op een bepaald moment dreigden de meningsverschillen tussen Whitefields en Wesley's op een breuk te zullen uitlopen. Ze hadden echter zachtmoedigheid geleerd in de school van Christus en hun meningsverschillen werden dankzij hun verdraagzaamheid en liefde bijgelegd. Er was geen tijd voor oneenigheid, want dwalingen en zonden hielden de mensen overal in hun greep, zodat duizenden verloren gingen. Gods boodschappers hadden het bijzonder moeilijk. Invloedrijke en geleerde mannen verzetten zich tegen hen. Na enige tijd gaven veel geestelijken openlijk blijk van hun vijandigheid. Toen waren het zuivere geloof en de mensen die het verkondigden niet meer welkom in de kerken. Ze werden op de preekstoel aangevallen door de geestelijken, die daardoor ook de boosaardige, ontwetende en misdadige massa's tegen hen ophitsten. Vaak ontsnapte John Wesley door een wonder van goddelijke genade aan de dood. Wanneer het gepeupel woedend op hem was en er geen uitweg scheen te zijn, ging een engel in menselijke gedaante naast hem staan. Het gespuis trok zich dan terug. En zo kon de dienaar van Christus ongedeerd aan het gevaar ontsnappen. Wesley schreef het volgende over een van de bevrijdingen uit de greep van de woedende massa. Velen probeerden mij naar beneden te gooien, terwijl we langs een glibberig pad naar de stad gingen. Ze dachten dat ik wel niet meer zou kunnen opstaan als ik gevallen was. Maar ik struikelde niet en gleed ook niet uit. Zo bereikte ik veilig de voet van de heuvel. Hoewel verschillende mensen me in de kraag of bij mijn kleren wilden grijpen om me op de grond te gooien, slaagden ze er niet in. Eén man kon een punt van mijn vest grijpen, maar het bleef in zijn hand achter. Een ander gedeelte, waar ik een bankbiljet in had, werd me half afgetrokken. Een forse kerel die achter mij liep, sloeg verschillende keren in mijn richting met een dik stuk eikenhout. Als hij mij één slag op mijn hoofd had gegeven, was ik er niet meer geweest. Maar hij sloeg elke keer mis. Hoe dat komt, weet ik niet, want ik kon geen vin verroeren. Een andere man uit de menigte kwam op mij afgestormd, lichtte zijn hand op om mij te slaan, maar bedacht zich, streek met zijn hand over mijn haar en zei, "Wat is je haar toch zacht?" De eerste mensen die werden bekeerd waren de krachtpatsers van de stad, de leiders van het gespuis. Een van hen was zelfs vuistvechter in het park waar men honden op een vastgeketende beer losliet. God bereidt ons door een geestelijk leerproces voor op het volbrengen van zijn wil. 2 jaar geleden vloog een baksteen rakeloos langs mijn schouder. Vorig jaar werd ik door een steen tussen mijn ogen getroffen. Vorige maand moest ik een vuistslag incasseren en vanavond 2, 1 voor ik de stad inkwam en 1 nadat we er weer uit waren. Maar ik heb geen van beide gevoeld. Hoewel een man met al zijn kracht op mijn borst beukte en een ander mij zo hard op mijn mond sloeg dat het bloed er onmiddellijk uitstroomde, had ik van geen van beide slagen meer pijn dan wanneer iemand mij met een strootje had aangeraakt. De methodistische geloven en predikanten uit de begintijd werden bespot en vervolgd door leden van de staatskerk en door militante ongelovigen die door hun verkeerde voorstelling van zaken tegen de methodisten werden opgehitst. Ze moesten voor de rechter verschijnen. Dit was echter slechts pro forma, want in de rechtbanken van die tijd was rechtvaardigheid een zeldzaamheid. Ze werden vaak wreed behandeld door hun vervolgers. Het gepeupel ging van huis tot huis. Ze vernielden meubels en goederen, plunderden zoveel als ze maar wilden en mishandelden mannen, vrouwen en kinderen. Soms werden er berichten uitgehangen waarin mensen die wilden deelnemen aan het ingooien van ruiten en aan het plunderen van de huizen van de methodisten, werden opgeroepen om een bepaalde tijd en een bepaalde plaats samen te komen. Deze flagrante schending van de menselijke en geestelijke wetten werd niet bestraft. De methodisten werden systematisch vervolgd. Hun enig vergrijp was dat ze mensen die hun ondergang tegemoet gingen, weer op het rechte pad wilden brengen. John Wesley schreef het volgende over de beschuldigingen die tegen hem en zijn geloofsgenoten werden ingebracht. Sommige mensen zeggen dat wij een dwaalleer verkondigen die uit de lucht gegrepen is en dat we nieuwlichters zijn. Ze vinden dat wij kwakkers, fanatiekelingen en papisten zijn. Deze aantijgingen zijn weerlegd. We hebben al duidelijk bewezen dat onze leer niet anders is dan de leer van de Bijbel, zoals onze kerk dit voorstaat. Als de schrift waar is, kunnen onze leerstellingen dus niet verkeerd zijn. Anderen beweren, hun leer is te streng, ze maken de weg naar de hemel te smal. Dit is in feite het oorspronkelijke en lange tijd het enige bezwaar tegen ons. Het is de bron van talloze andere bezwaren, die verschillende vormen aannemen. Maar maken onze leerstellingen de weg naar de hemel smaller dan onze Heer en zijn apostelen het bedoeld hebben? Laten we een paar duidelijke teksten nemen. Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand. Van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere van God. Als onze leer nog strenger is, hebben wij ongelijk. Wie maar een beetje minder streng is, vervalst het woord van God. Is de bewaarder van de geheimenissen Gods getrouw als hij iets verandert aan hetgeen hij in bewaring heeft gekregen? Nee, hij mag niets laten vallen, niets versoepelen. Hij behoort aan alle mensen te zeggen, ik mag de schrift niet aan jullie smaak aanpassen. Jullie moeten je naar het schrift schikken of voor eeuwig verloren gaan. Dat is de reden waarom men ons liefdeloos noemt. Liefdeloos? In welk opzicht? Geven wij de hongerigen niet te eten en geven wij geen kleren aan de naakten? Dan zeggen ze, nee, daar gaat het ook niet om. Daar schieten jullie ook niet in tekort, maar jullie zijn zo hard in jullie oordeel. Jullie denken dat jullie de enigen zijn die gered zullen worden. De crisis in het geestelijke leven van Engeland, kort voor Wesley's optreden, was grotendeels het gevolg van het antinomisme. Velen geloofden dat Christus de zedenwet had afgeschaft, dat christenen er zich bijgevolg niet meer aan hoefden te houden en dat de gelovigen waren bevrijd van de slavernij van de goede werken. Anderen geloofden wel dat de zedenwet onveranderlijk was, maar vonden dat de predikanten hun gelovigen niet hoefden te wijzen op hun verplichting de voorschriften van de wet na te leven, daar zij die God had uitverkoren door een onweerstaanbare impuls van goddelijke genaden tot godsvrucht en deugd zouden worden aangezet, terwijl zij die voor eeuwig verdoemd waren geen kracht hadden om Gods wet te gehoorzamen. Een derde groep ging ervan uit dat de uitverkorenen onder alle omstandigheden op Gods genaden en Gods gunst konden rekenen. En kwam tot een nog vreselijkere conclusie, dat het slechte dat zij doen niet echt zondig is en ook niet kan worden beschouwd als een overtreding van Gods wet. Ze vonden dat ze daarom geen enkele reden hadden om hun zonde te belijden of met ze te breken. Ze geloofden dat zelfs één van de ergste zonden, die door iedereen werd beschouwd als een zeer ernstige overtreding van Gods wet, door God niet als zonde werden beschouwd als ze door één van de uitverkorenen werden bedreven. Want het is één van de belangrijkste kenmerken van de uitverkorenen dat zij niets kunnen doen dat God mishaagt of de perken van zijn wet te buiten gaat. Deze monsterachtige leer is in wezen dezelfde als die van de latere populaire opvoeders en theologen. Ook zij geloofden niet dat er een onveranderlijke maatstaf is die de grens tussen goed en kwaad aanduidt. Ze beweerden dat de maatschappij moet bepalen wat goed en wat kwaad is, en dat moraal altijd aan verandering onderhevig is geweest. Al deze gedachten zijn ontsproten aan hetzelfde brein, en zijn verzonnen door de geest die zelfs onder de zondeloze hemelbewoners pogingen deed om de rechtvaardige beperkingen van Gods wet af te schaffen. De leer dat goddelijke bepalingen het karakter van de mens onveranderlijk vaststellen, had velen ertoe geleid de wet van God praktisch te verwerpen. Wesley verzette zich hardnekkig tegen de dwalingen van de antinomisten en toonde aan dat deze leer, die tot het antinomisme leidde, in strijd was met de Bijbel, want de genade Gods is verschenen, heilbrengende voor alle mensen. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkenning van de waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die zich gegeven heeft voor een losprijs voor allen. God stelt zijn geest vrij ter beschikking voor elk mens, zodat iedereen een beroep kan doen op de middelen ter verlossing. Daarom kwam Christus, het waarachtige licht, naar de wereld om iedereen te verlichten. De mensen gaan verloren omdat ze uit eigen wil het eeuwige leven weigeren. Wesley's reactie op de beweringen dat de 10 geboden samen met de ceremoniële wet bij de dood van Christus waren afgeschaft, was: Christus heeft de zedenwet, waar de profeten zoveel nadruk op gelegd hebben, niet afgeschaft. Christus is niet gekomen om er iets aan te veranderen. Deze wet kan nooit worden herroepen. Ze is onveranderlijk als de getrouwe getuigen in de hemel. Ze was er al bij de grondlegging van de wereld. Ze was niet op stenen tafelen, maar in het hart van de mensenkinderen geschreven, toen ze uit de handen van hun schepper kwamen. En hoewel de letters die door Gods vingers waren geschreven, door de zonde nu erg zijn misvormd, kunnen ze nooit helemaal worden uitgewist, omdat wij ons bewust zijn van goed en kwaad. Elk onderdeel van deze wet blijft van kracht voor alle mensen van alle tijden. Want deze wet hangt niet af van de plaats of tijd of van andere verantwoordelijke omstandigheden, maar is gefundeerd op het karakter van God en de natuur van de mens en op een onveranderlijke relatie. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Als wij deze woorden in hun verband bekijken, leidt het niet de minste twijfel dat Christus bedoelt: ik ben gekomen om de wet in haar volheid te bevestigen en ik wil haar ontdoen van alle verkeerde menselijke verklaringen. Ik ben gekomen om te wijzen op de ware, volle betekenis van elk onderdeel, om de lengte en de breedte, de volledige draagwijdte van het gebod, de hoogte en de diepte, de ondergrondelijke zuiverheid en de geestelijke rijkdom van elk onderdeel goed te laten uitkomen. Wesley wees op de volmaakte harmonie tussen de wet en het evangelie. Er bestaat dus een onverbrekelijke band tussen de wet en het evangelie. De wet is een voortdurende voorbereiding op het evangelie en verwijst ernaar, terwijl het evangelie voortdurend de nadruk legt op een stiptere vervulling van de wet. De wet eist bijvoorbeeld dat we God en onze medemens lief hebben en dat we zachtmoedig, nederig en heilig moeten zijn. We voelen dat we hierin tekortschieten. Bij mensen is het onmogelijk, maar wij weten dat God ons heeft beloofd dat Hij ons liefde wil schenken en ons nederig, zachtmoedig en heilig kan maken. Wij doen een beroep op dit evangelie, dit goede nieuws. Wat wij krijgen hangt af van ons geloof en de rechtvaardigheid van de wet wordt in ons vervuld door het geloof dat in Jezus Christus is. De grootste vijanden van het evangelie in Christus zijn zij die de wet openlijk oordelen en kwaad spreken over de wet, zij die de mensen de wet leren overtreden, ontbinden, versoepelen of afschaffen. Niet één enkel gebod, het kleinste of het grootste, maar alle geboden in één keer. Het wonderlijkste bij dit alles is dat zij die het slachtoffer van dit wandenkbeeld zijn, echt geloven dat ze Christus eer bewijzen als ze zijn wet met de voet betreden en denken dat ze hem verheerlijken terwijl ze zijn leer vernietigen. Zij beseffen niet dat ze hem eer bewijzen zoals Judas dat deed toen hij hem rabbi noemde en hem kuste. Christus kan zulke mensen terecht de vraag stellen: verraadt gij de zoon des mensen met een kus? Men verraadt Christus met een kus wanneer men over zijn bloed spreekt en zijn kroon wegneemt en wanneer men een deel van zijn wet afschaft om zijn evangelie zogenaamd te bevorderen. Deze beschuldiging geldt ook voor hen die door hun prediking der gehoorzaamheid aan Gods wet rechtstreeks of indirect ondermijnen en Christus zo voorstellen dat zij de minste van Gods geboden afschaffen of verzwakken. Aan de mensen die beweerden dat de prediking van het evangelie aan alle doelstellingen van de wet beantwoordt, zei Wesley, wij ontkennen dit ten stelligste. De prediking van het evangelie beantwoordt niet aan het voornaamste doel van de wet. Ze maakt de zondaar niet bewust van zijn zonde en maakt hen, die nog aan de afgrond van de hel slapen, niet wakker. De apostel Paulus zegt, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. En verklaart dat de mens pas echt behoefte aan het verzoenende bloed van Christus zal hebben, wanneer hij overtuigd is van de zonde. Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn, zei Jezus. Daarom is het absurd een geneesheer te sturen voor hen die gezond zijn, of althans denken dat ze het zijn. Ze moeten eerst overtuigd worden van hun ziekte, anders zullen ze je inspanningen niet op prijs stellen. Het is ook absurd Christus te brengen aan mensen als hun hart nog heel is, dat wil zeggen, nog nooit verbrijzeld is. Wesley wilde het voorbeeld van zijn meester volgen en de wet prijzen en verheerlijken, terwijl hij het evangelie van Gods genade predikte. Hij volbracht de taak die God hem had toevertrouwd en mocht de prachtige resultaten daarvan zien. Aan het einde van zijn lange leven, van meer dan 80 jaar, waarvan hij meer dan een halve eeuw op vele plaatsen het evangelie had verkondigd, had hij meer dan 500.000 trouwe aanhangers. Hoeveel mensen door zijn werk zijn gered voor de ondergang en de verwoesting van de zonde en een beter, reiner leven zijn gaan leiden en hoeveel gelovigen door zijn prediking een rijker geestelijk leven hebben gehad, zullen we pas weten wanneer alle verlosten in het Koninkrijk van God zullen zijn. Het leven van Wesley is een les van onschatbare waarde voor elke christen. Mocht het geloof en de nederigheid, de onvermoeibare geloofsijver, zelfverloochening en toewijding van deze dienaar van Christus in de kerken van vandaag weerspiegeld worden.